Studio Weerwerk.
Welkom bij de allereerste podcast van de Antwerpse Filosofie Nocturne. Deze podcast is te gast bij Radio Letterwerk, de podcast van uitgeverij Letterwerk. De maand van de filosofie gaat beginnen en de hele maand staat het weerloze en waardevolle centraal. Hoe kan het stand houden in een wereld waar alles in cijfers te meten is en waar succes en prestige hoog in het vaandel worden gedragen? In deze eerste podcast zetten we de filosofische kanon centraal. Hoe ziet die eruit? Hoe komt die tot stand? En moet er iets veranderen? Zijn er lacunes die we over het hoofd zien? Dat vragen we aan professor Katrien Schouwbroek, professor aan de UA. Zij doseert ethiek, feministische filosofie en analytische filosofie. In deze aflevering gaat zij in gesprek met Thomas Krombé van uitgeverij Letterwerk. Hij is de initiatiefnemer van Filosofische Bibliotheek Diotima, een publicatiereeks met vertaald werk van verschillende vrouwelijke filosofen. En ik ben Els de Kraker, student, wijsbegeerte aan de UA en vooral nieuwsgierige toeschouwer.
This is a public safety concern message sent to all member nations of the European Union.
Listen to Studio Weerwerk.
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 Stralende lentezon vandaag en we hebben ons gemakkelijk gezet in de binnentuin van de Universiteit van Antwerpen. En we, dat zijn Thomas natuurlijk.
Hallo.
En Katrien, goedemiddag.
Goedemiddag Els.
Weet je nog de eerste keer dat je hier de binnentuin kwam binnengewandeld?
Ja, want ik heb hier niet gestudeerd. Ik ben hier pas begonnen aan de Universiteit Antwerpen toen ik hier aangesteld ben. Dat was dus in 2013, dat weet ik nog. Ja. En ik vond het wel een indrukwekkend gebouw. En ik was ook wel blij dat wij hier in de D-blok zaten, vlakbij. Dus ik had het uitzicht van op mijn kantoor op deze binnenkoer. Ik vond het wel mooi.
Ja, dat is ondertussen dus 10 jaar geleden. Hoe zag de wereld, de vrouwelijke wereld aan het departement er op dat moment uit?
Er waren geen vrouwen. Op het niveau van de professoren althans, toch waren er geen vrouwen. Natuurlijk wel bij de doctoraatstudenten en de postdocs waren er wel vrouwelijke collega's. Maar ik was het eerste zaplid, ja, het eerste vrouwelijke zaplid dat werd aangenomen in 2013. Ja.
Ben je een beetje ongewild misschien in een rol geduwd van feministische filosofie bijvoorbeeld?
Ja, dat is echt wel zo gebeurd, ja. Want feministische filosofie is nu iets wat ik doseer, maar ik ben daar lang niet in geïnteresseerd geweest. Dat was ook helemaal niet mijn onderwerp of zo. Ik was daar niet op aan het doctoreren. Ik doctoreerde op de meta-ethiek. En meta-ethiek. Maar als vrouw in een overwegend mannelijke wereld, ja, word je nog wel vaak geconfronteerd met vragen en thema's die je in de richting van feministische filosofie drijven, als je daar meer wilt over weten. En zo ben ik bij feministische filosofie terechtgekomen eigenlijk, vanuit mijn positie toch wel vaak een van de weinige vrouwen, al dan niet de enige soms zelfs, ja.
De reden waarom ik aan Thomas ook had voorgesteld om een gesprek met u te doen, is omdat het eerste college van analytische filosofie was eigenlijk gewijd aan de kanon. En het viel mij op dat eigenlijk u een van de enige professoren was die daar zoveel tijd aan besteedde. Dus het is wel iets heel belangrijk voor u.
Ja, zeker. Ja, ook gaandeweg hoor. Want als student had ik daar geen probleem mee. Of viel mij dat ook veel minder op. Maar nu gaandeweg vind ik daar, ja, rijst daar bij mij toch een gevoel van onrechtvaardigheid. Dat er historisch veel onrecht heeft plaatsgevonden, waardoor interessante schrijvers en denkers niet meer tot bij ons geraken. En dat we ook een verkeerd beeld hebben van, ja, ze zijn er niet, maar ze zijn er wel. Maar we moeten wel meer ons best doen om ze te vinden. En ja, dat zal dan een beetje mijn reflex zijn vanuit mijn morele gevoeligheden of zoiets, dat ik daar wel echt een onrecht in ontwaar. En vandaar dat ik dat ook niet kan laten om dat daar met studenten ook over te hebben. Van, ja, wat vinden jullie daar dan van? En op zich is dat een heel filosofische reflex. Ik denk dat iedereen dat wel heeft en weet ook, die filosofie doseert van, ja, kennis is altijd contingent en gesitueerd en heel veel mensen vandaag vinden dat, maar wat betekent dat dan precies en kunt je daar dan bij neerleggen van, oké, het is nu eenmaal zo, het is een momentopname, maar voor mij is het niet alleen maar een momentopname, er is ook echt wel onrecht dat eronder zit en daarom vind ik dat ik daarover moet spreken en dat ook moet aankaarten.
Ja, ik denk dat inderdaad, ik heb een beetje dezelfde ervaring als Katrien. Tijdens mijn studie mij er ook weinig vragen over gesteld, over die ondervertegenwoordiging van vrouwelijke filosofen. Maar iets wat me nu toch wel sterker en sterker opvalt, en je ziet het ook, ik denk dat het veel breder is dan enkel het departement hier, of departementen aan universiteiten. In Vlaanderen En Nederland, het zit ook in de boekhandel. Het zit ook in de kanon die we geven aan onze studenten. De filosofen die gedoseerd worden. Het zit bijvoorbeeld, pak nu de maand van de filosofie. Er wordt altijd de Socrates Wisselbeker uitgereikt voor het beste boek in de publieksfilosofie van het afgelopen jaar. Als je naar die lijst kijkt, de shortlist, dat is dus 1 vrouwelijke auteur en 4 mannelijke auteurs. En de longlist hetzelfde. Dus blijkbaar is dus maar 20% van de echt goede filosofische boeken die geschreven worden, geschreven door een vrouwelijke denker. Ik vind dat moeilijk te geloven. Ik denk dat er daar inderdaad een soort onrecht zit dat ik ook opmerk. En vandaar ook het initiatief van die filosofische bibliotheek Diotima om boeken onder de aandacht te brengen van vrouwelijke denkers die onterecht vergeten zijn geweest. Zoals Simone Weil, zoals Iris Murdoch, zoals Susan Langer. Nu, de vraag is inderdaad, is het een momentopname? Is het iets dat aan het verbeteren is? Is het iets dat we misschien gewoon moeten zo laten tot het beter wordt? Jij gaat niet akkoord.
Nee, ik denk dat eigenlijk niet. Dat hoor je wel vaker, van we moeten gewoon meer geduld hebben. We als samenleving of ook we als vrouwen moeten gewoon meer geduld hebben. En de dingen zullen wel stilletjes aan veranderen en er is al veel veranderd enzovoort. Maar dat is voor. Dat is ook ongetwijfeld waar, maar dat gaat alleen maar uit van het feit van ja, tijden veranderen, voortschrijdend inzicht. Maar ik vind dat er ook een soort onrecht is dat moet hersteld worden. En dus dat we een extra moeite moeten doen om dat recht te trekken, om wat scheef is recht te trekken. En dat is een inspanning die we moeten leveren uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel of zoiets. En vandaar dat ik niet helemaal eens ben met mensen die zeggen dat gaat vanzelf komen en mensen dat gaat veranderen en de evenwichten in de samenleving veranderen. Dat is voor mij niet voldoende. Als er iets in het verleden fout is gebeurd, dan wil ik dat graag op een bepaalde manier ook erkennen en rechttrekken, eerder dan alleen maar naar voren kijken en dat gaat veranderen en zo. Dat zal ook wel zo zijn, hoor. Maar ja, dus voor mij is het niet alleen maar een kwestie van. En dat heeft er een beetje mee te maken, denk ik. Het is niet alleen een kwestie van de diversiteit vergroten. Het is ook een kwestie van onderdrukkingen erkennen en die ongedaan maken. Dat is een heel ander ding dan diversiteit vergroten. Voor mij toch, daar zit meer achter. Dat is niet hetzelfde.
Ja, dat is inderdaad het morele aspect. Maar ik wil het gesprek misschien ook brengen op een ander aspect. Wat volgens mij ook belangrijk is, en dat is het pedagogische of het educatieve aspect. Ik stel me ook vragen bij de representativiteit van de kanon die we vaak aan studenten in de filosofie aanleren. En ook studenten in andere departementen. En ik stel me de vraag, klopt het dat er daar een probleem is van representativiteit? Is het zo dat het gewoon op zich geen goede zaak is, ook vanuit pedagogisch opzicht, om altijd een bepaalde bovenlaag van de samenleving, die in onze cultuur wit is en mannelijk is en vaak uit de welgestelde of een soort maatschappelijke elite afkomstig was, om studenten steeds maar met die stemmen te confronteren? Zijn we het niet aan hen verplicht om ze een spiegel te geven waarin ze zichzelf beter kunnen herkennen? Ik weet niet of dat jouw ervaring is. Het is mijn ervaring, maar het is geen ervaring aan de universiteit, maar aan de hogeschool, aan het kunstonderwijs. Ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, Katrien.
Jawel, mijn ervaring is wel dat studenten, of niet alle studenten, maar heel veel studenten dat ook wel gretig oppikken. En dat er ook veel meer thesissen en scripties geschreven worden over vrouwelijke auteurs en thema's die niet altijd in de kanon besproken worden of zo. Dus ik denk dat studenten daar heel sterk voor openstaan. En dat het inderdaad ook een pedagogische taak is om filosofie aantrekkelijk te maken voor zoveel mogelijk studenten. En ik moet zeggen dat ik daar zelf in gegroeid ben. Hè, want mijn cursus analytische wijsbeheer, waar je net naar verwees, toen ik die begon te geven 8 jaar geleden, dan zaten er al 2 vrouwen in. Maar ja, dat is nog te weinig, hè, 2 van de 12. Dus nu, ik probeer daar ook elk jaar er wel wat 1 aan toe te voegen of iets anders mee te doen. Maar dat is veel werk, hè, want de handboeken schrijven het niet voor. Dus je moet dan zelf origineel literatuur gaan lezen om die vrouwelijke denkers beter te kunnen begrijpen en te plaatsen. Maar ik merk dat toch belangrijk is dat ik dat blijf doen. En dat het ook opgemerkt werd door de studenten dat ze dat wel appreciëren. En wat representativiteit betreft, Dat komt op zo'n subtiele manier binnen, hè, dat mensen zich daar ook niet altijd van bewust zijn, hoe dat het tonen van steeds opnieuw mannelijke filosofen een soort van vervreemding ook teweeg brengt bij een vrouwelijk deel van uw publiek, dat zich daar niet mee kan associëren of identificeren eerder. Hè. Dat is dan geen leven dat voor hen is weggelegd. Of er wordt ook gepraat over zaken die hen niet zo erg boeien, maar daar leiden ze dan uit af, dus filosofie is niks voor mij. Maar ja, dat is gewoon jammer, hè, wanneer dat gebeurt. En het gaat mij vooral over dat gebrek aan identificatie. Ik vind dat gewoon emotioneel ook pijnlijk om te zien wanneer dat iets is waar ze zich niet mee kunnen identificeren.
Hoe bepaal je dan de waarde van een filosoof, of die man of vrouw, toch in de kanon bijhoort? Want dat maakt het dan wel moeilijk, denk ik, dat het geen excuustruus wordt.
Ja, nee, dat is inderdaad moeilijk. Door naar de inhoud te gaan natuurlijk, hè, van wat hebben ze te bieden? Is dat inhoudelijk interessant? Hè? Kan ik daar iets uithalen? De kwaliteit of de inhoud van een filosoof op waarde schatten, dat is ook iets dat we collectief doen of zo. Hè. Dat is ook niet zo makkelijk om dat individueel te... Ja, ik durf dat niet garanderen, dat ik genoeg kennis heb in al die verschillende domeinen om te weten of iemand zoals Russell nu echt wel zo'n grote filosoof was. Ik weet dat. Ik durf dat eigenlijk niet goed zeggen, want taalfilosofie is niet mijn expertise. Maar ik neem dat aan. Als hij zo in de handboeken wordt beschreven als de vader van de analytisch wijsbegeerte, ja, wil ik dat wel aannemen en ik lees dat dan. Maar ja, we moeten daar collectief gewoon meer over spreken door die artikels die vergeten zijn in de debatten te betrekken en met elkaar kunnen aftoetsen van, ja, wat haal jij daaruit? Zit daar niet iets in? En dat moet... Zo werkt dat in filosofie, dat wordt doorgekauwd en besproken. Maar die eerste stap moet wel gezet worden. Hè. Je moet ze mee kunnen opnemen. Ik wil dat niet in mijn eentje beslissen van, dit is nu een grote filosoof voor mij, die moet erin. Ja, dat vind ik moeilijk. Maar ik wil ze wel een kans geven door ze meer te leren bekender te maken. En dan zie je wel wat er van komt, of dat mensen er iets van oppikken en ze verder doorgeven of niet. Ik denk dat kanonvorming ook vaak zo gebeurt. Kanons zijn niet tot stand gekomen doordat individuen hebben beslist van, ja, dat is een belangrijke filosoof. Of dat is... Zo is dat niet gegaan. Hè. Het is niet dat daar een commissie zat met die ene doorliet en de andere niet op basis van kwaliteitscriteria. Zo is dat niet ontstaan.
Ja, ik vind dat een interessante opmerking van Katrien, dat die kanon via consensus, via een gemeenschap, een filosofische gemeenschap tot stand komt en niet zozeer door individuen wordt gedicteerd. Mm-hmm. Maar ze moeten er wel zijn. Er moet wel blootstelling zijn aan een diversiteit van stemmen. Anders wordt er niks opgepikt. Dat is een oefening die ik zeker die ik zie gebeuren met zo'n publicatieproject als die Diotima-reeks. Omdat je die boeken uitbrengt voor een breed publiek. En dus zie je ook heel duidelijk als uitgever wat er opgepikt wordt en wat niet. Het was voor mij eerlijk gezegd een verrassing. Dan een filosoof als Iris Murdoch, die toch het gros van haar werk geschreven heeft 50, 60 jaar geleden, dat zij vandaag een verrassende actualiteit blijkt te bezitten. Iemand als Simone Weil, hetzelfde. Ik heb nu net een boek uitgebracht van een Amerikaans-Duitse filosofe, Susanne Langer. En daar merk ik dat er minder belangstelling is. Vanuit de publieke sector, vanuit het publieke domein bedoel ik, vanuit de lezers, vanuit de recensenten. Wat toch een element is van die manier waarop consensus zich vormt. Ik zou nu eventjes willen overgaan naar naar een ander aspect. Het aspect van activisme, als ik het zo mag noemen. Want als je het hebt over een onrecht, zoals je daarnet noemde, ja. Katrien. Er is een onrecht in die kanon wat zorgt dat onze plicht is als huidige generatie van docenten, onderzoekers, auteurs, om daar iets aan te verhelpen, dat onrecht, dan heb je het eigenlijk over een soort van activisme. Speelt dat activisme zich af? Ik vraag me af hoe jij dat ziet. Is dat iets wat zich situeert in de dingen die wij doen? En dan heb ik het over bijvoorbeeld het veranderen van een kanon, het in evenwicht brengen van een kanon, het misschien opleggen of hanteren van quota als je conferenties organiseert voor een bepaald aantal vrouwelijke deelnemers of keynote speakers. Is dat de manier, of moeten we eigenlijk zeggen, ja, dat is onze core business? Nee, we moeten dat uitbesteden aan een hoger niveau, aan het niveau van universiteitspolitiek, universiteitsbestuur. Moeten zij daarvoor zorgen?
Ja, ik, ik, Ik schrik eventjes, maar ik begrijp het ook wel wanneer je dat dan activisme zou noemen. Omdat, ja, dat wil bijna zeggen dat elk onrecht dat je wil rechttrekken activistisch is of zo. Maar stel nu dat je bij jezelf beseft van, ik heb eigenlijk in het verleden mijn zus niet zo goed behandeld of zoiets. En je wil daar, maar je had je daar toen niet van bewust. Je was je daar niet van bewust. En dan later denk je van, goh, eigenlijk hebben we dat niet goed gedaan. Ik wil dat rechttrekken. Dat is voor mij een heel individuele, morele beslissing van, ik wil iets goed maken, ik wil het goed doen. En ik zou dat zelf niet activistisch noemen. En het is voor mij is dat ook een stuk correctie van mezelf. Van, ik heb het jarenlang niet gezien. Ik heb mijn studenten ook jarenlang er te weinig les over gegeven. Dus ik wil dat zelf ook wel goed maken naar die vrouwen toe, die in tegenstelling tot mijn zus nu niet meer kunnen meemaken natuurlijk, dat ik dat dan zou doen. Maar ik vind dat zelf nog geen activisme. Ik zou het erg vinden als dat al activisme is, namelijk dat je morele fouten wil rechttrekken. Ik zie nog niet goed waarom dat activisme zou zijn. En ik versta wel de link naar activisme van zodra dat je dan ook gaat zeggen, iedereen moet dat gaan doen. En we moeten mensen allemaal aansturen om dat te doen. En we moeten quota opleggen en zo. Dan versta ik het wel beter dat je in de richting van activisme begint te denken. Maar voor mij zou de quota ook een manier kunnen zijn, zoals Odysseus zich aan de mast vastbond. Van, het is niet simpel, wat ik daarnet al zei, om dat te doen, om die inspanningen te leveren, om inderdaad meer vrouwen in je curriculum te stoppen. En een quotum zou mij daarbij helpen. Hè. Dan zou ik niet kunnen zeggen van, dit jaar heb ik nu eigenlijk geen tijd om nog een vrouw erbij te lezen. Ik zal dat volgend jaar doen. Of dit jaar heb ik geen tijd om Simone Beauvoir te doen. Hè. Ik zal het zeggen dat ze dat zelf mogen doen in de vakantie. Sartre kan ik veel beter uitleggen. Dus dat is zo gemakkelijk gemaakt, hè, die fout. Omdat we hebben allemaal weinig tijd. Terwijl als een quotum is, dan weet ik dat ik ga doen wat ik rationeel vind, ook dat ik zou moeten doen. En op die manier kan ik een quota dus wel appreciëren. Maar ik versta dat het vaak wordt gezien als iets dat degene die het willen opleggen aan degene die het niet willen. Mm-hmm. En dan ontstaat er een sfeer van, ja, dat het activisme is die onverdraagzaam zou zijn of dat zou willen orde handhaven. Uw vraag van was een beetje, ik ben afgeleid door het woord activisme, ik ben daar nu op ingegaan, maar heb ik uw vraag helemaal beantwoord?
Misschien wil ik het nog fine-tunen in de zin van, wat is voor jou het belangrijkste niveau? Is het individuele niveau van het willen verhelpen van een onrecht? Ja. De individuele verantwoordelijkheid, zoals jij het uitdrukt, ja. Is dat het belangrijkste? Of gaat het eerder om dat meer politiek niveau, als ik het zo mag zeggen? Ja. Van die, want ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Een quotum, als het zo zou ingesteld zijn, geeft inderdaad een structuur, ja, dat ons handelen structureert, dat ons handelen richting geeft. Ja. Wat inderdaad ook een steun biedt. Dat je de bepaalde dingen niet meer moet uitleggen, omdat ze nu eenmaal zo georganiseerd zijn. Ja. Maar jouw verhaal situeert zich dan, als ik het goed begrijp, hecht jij toch iets meer belang aan het niveau van de persoonlijke verantwoordelijkheid?
Ik denk het wel, ja. Denk het. Maar ik word daar ook vaak verkeerd in begrepen, vermoed ik. Dat mensen denken dat ik het toch als politiek activisme naar voren wil schuiven. Maar ik denk dat het beter werkt wanneer... Voor mij, denk ik, werkt het beter wanneer mensen ook inzien of de inzicht krijgen in waarom dat ik bepaalde dingen belangrijk vind. Ik zou graag hebben dat ze dat dan ook gaan beginnen doen. Maar omdat ze het eens zijn met de redenen die ik geef, eerder dan omdat het een regel is die hen wordt opgelegd of zoiets. Maar ik denk dat activisme vaak ook eigenlijk dat wil doen, hoor. Dat activisme vaak eigenlijk gaat over mensen, maar kijk eens welke goede redenen we hebben om ons gedrag aan te passen. En dan wordt het vanuit een weerstand of zoiets benoemd als iets moraliserend, hè, want dat is vaak het woord dat met activisme wordt verbonden dan of zo. Maar ik denk niet dat de insteek is van een activistische attitude. Dat kan ook best eens zijn van, kijk, ik zie een onrecht en ik zou graag hebben dat anderen dat ook aanpassen. Maar dat is iets anders dan gaan lobbyen of op politiek niveau proberen dingen af te dwingen. Ik zeg niet dat dat ook niet nodig kan zijn, hè, want mijn persoonlijkheid leent zich daar minder toe. Ja, sorry, het is zoals het is.
Misschien nog een laatste vraag die ik jou zou willen stellen, Katrien. De vraag die ik mij vaak stel is, ja, wie moet er eerst komen? Wie verdient er het meest? Bij welke filosofen is het het meest verdiend om dat onrecht recht te zetten en om die mensen een stem te geven die ze misschien verloren zijn of die niet gehoord is geweest of die niet voldoende is gehoord geweest? En ik moet zeggen, ik ervaar daar soms bij mezelf een zekere willekeur en dan kies ik er mensen uit voor wie ik een zekere voorkeur heb, een zekere inhoudelijke verwantschap. Of ik heb een bevraging gedaan en bij heel wat onderzoekers en docenten in de filosofie. En daar kwam een explosie van namen uit. Ja. Een lange, lange lijst van vrouwelijke denkers en non-binaire denkers die onder de aandacht zouden moeten gebracht worden, historische figuren en actuele figuren. Het is altijd moeilijk en het is altijd een individuele keuze, denk ik, om te kiezen naar wie je aandacht besteedt. Maar zijn er voor jou bepaalde lacunes waarvan je zegt, van, kijk, dat is volgens mij nu echt een schreeuwende onrechtvaardigheid dat die filosofen of die groep van filosofen of die bepaalde periode, dat die zo weinig aandacht hebben gekregen?
Maar waar ik nu bijvoorbeeld aan denk zijn vrouwelijke filosofen die in dialoog stonden met mannelijke filosofen, dus tijdgenoten van mannelijke filosofen, die we wel nog kennen en de vrouwelijke filosofen kennen we niet meer. Hè. Dus het is, dat frappeert mij heel, heel vaak hoe dat in de geschiedenis zelf, op het moment zelf, stonden die zij aan zij en waren die in contact met elkaar. Maar bijvoorbeeld, hè, Maria van Herbert vind ik een goed voorbeeld, hoe die met Immanuel Kant heeft geconverseerd. En die brieven zijn zo interessant en daar zit zoveel filosofisch inzicht in, vind ik zelf. Maar dat is, ik heb dat door Ray Langton te weten gekomen, dus een hedendaagse filosoof die dat heeft besproken. Anders had ik Maria van Herbert helemaal niet gekend. Terwijl, ik denk, als je dan Kant doseert Maria van Herbert daarnaast. Dat ga je even, en bij Descartes heb je dat ook natuurlijk, met Elisabeth. Van Bohemië, kun je daar ook gewoon naast zetten, dan heb je die conversatie, je knipt eigenlijk die knipbeweging die ik zo erg vind, dat daar een stuk van de filosoof wordt afgeknipt. En alleen maar de mannelijke producten worden dan doorgegeven en opgepikt. En actief, er wordt soms ook echt actief genegeerd wat dan door anderen is bijgedragen. En dat is dan dus echt in lijn met het feit dat ik dat zo een moreel onrecht vind, hè, dat ik het zo zie. Maar ja, dat is, zo leg ik, ik leg uit wat mij het meest treft, maar er zijn andere manieren om die vraag te beantwoorden, vermoed ik. Want zeker en vast zijn er groepen of periodes in de geschiedenis die we compleet over het hoofd zien. En ik kijk nu vooral naar die moderne filosofie. En die zien we niet over het hoofd, die is heel aanwezig, maar een stukje ervan is doorgegeven. En daarom vind ik het zo frappant daar. Ja. Ik denk dat is actief gebeurd. Hè. Dat is geen toevalligheid dat we nu eenmaal niet alles kunnen doen en dat we sommigen vergeten en zo. Nee, die zijn actief geweerd uit de kanonvorming. En dat vind ik er zo pijnlijk aan.
Ja, want het maakt ook ons begrip van die filosofen dikwijls dieper en beter en rijker. Hè? Ik denk nu ook aan de figuur van Sartre. Je kunt Sartre als zijnde Sartre, de intellectuele held, presenteren. Intellectuele held van de 20e eeuw, als ik hem nu zo mag noemen. Maar hij wordt veel interessanter als je er Simone de Beauvoir naast plaatst, uiteraard. Wat hij zelf ook tot op zekere hoogte deed. Of als je er Iris Murdoch naast plaatst, die de eerste was die zijn werk in Engeland heeft geïntroduceerd, in het Engels voor het eerste boek over hem heeft geschreven. En die uiteindelijk evolueert naar een positie die echt anti-Sartre is. En dat maakt eigenlijk de figuur van Sartre interessanter, problematischer, zwakker ook ongetwijfeld, omdat je er een kritiek naast zet, maar ook eigenlijk interessanter. Ook gewoon, het wordt meer de moeite waard om naar Sartre te kijken als je er een aantal figuren naast zet die geen Sartre waren, die iets anders waren.
Ik ben akkoord, hè? Maar is het ook niet puur een praktisch probleem? Want je hebt gewoon een beperkte aantal uren om een filosoof onder de aandacht te brengen, tout-court. Dus hoe breed ga je dan?
Ja, maar het is niet toevallig dat het dan iedere keer Sartre is. Hè? En dat niet iedere keer Simone de Beauvoir is. Dat is niet toevallig. Dus ja, er is zeker een probleem van de beperktheid van ons, de eindigheid van ons bestaan. Maar we maken daarbinnen wel keuzes. En als daar patronen zijn in die keuzes, dat geeft toch te denken of zo. Ja.
Ja.
Ja, dus ja, voor de verandering een keer Simone de Beauvoir in plaats van Sartre. Waarom niet? Hè? Dat je, wat zouden we missen? Maar nog iets, ik ben het eens met Thomas. Het allerinteressantste is de conversatie ertussen. De dialoog kunnen weergeven. Dat verdiept het meeste. Maar als we maar tijd hebben voor één van de twee, waarom moet het dan altijd Sartre zijn? Ja, zou ik denken. En dat is het wel, hè. Het is bijna altijd toch zo. Je gaat bijna niemand tegenkomen die zegt, Sartre, wie is dat? Die ken ik niet. Ah, ja, Simone de Beauvoir, daar heb ik wel verschillende keren van gehoord. Dat gebeurt niet, hè. En Tommy keerde helaas wel zo. Ja. Maar denk jij, Els, dat het een kwestie is van gewoon als er meer tijd zou zijn, als we meer uren zouden hebben, dat dan vanzelf de verdeling evenwichtiger zou zijn of zo?
Ik denk dat mensen of studenten ook wel verwachten om de grote namen te horen die dat ook maar zijn overgeleverd door de boeken van De Wereld van Sophie, om maar iets te zeggen. Dus je verwacht die mensen. En als die wegvallen omwille van gelijkheid, dan worden daar ook wel vragen over gesteld, denk ik. Van waarom valt die dan weg en waarom wordt die er naar voren getrokken?
Ja.
Maar in die kanon maken we ook een keuze. Maar in die kanon maken we ook een keuze. En de ene docent zal zeggen, de Griekse natuurfilosofen, daar kan ik nu echt niks zinnigs over vertellen. Dus ik ga dat ook op 10 minuutjes afhaspelen in mijn les. Terwijl een andere zal zeggen, ja, ik vind dat is het begin van de westerse filosofie. Ik ga er 2 uur over praten. Ik denk, het zijn de problemen van individuele docenten interessant vinden, die een bepaalde tijd interessant vindt, de problemen die voor ons vandaag sprekend zijn in de geschiedenis van de filosofie, die halen we eruit en die articuleren we via die kanon, via een selectie uit die kanon. Dat is wat eigenlijk gebeurt, denk ik, in het onderwijs vandaag. Ik heb na mijn studie pas ontdekt welke kanonieke denkers ik allemaal gemist had. En ik ben die dan zelf gaan bestuderen en nu snap ik, toen nam ik dat mijn docenten kwalijk en nu denk ik van ja, maar er was maar zoveel tijd. Dus die kanon is ook iets wat we zelf gaan lezen en waar we zelf accenten in aanbrengen. En ik denk dat de oefening die ons vandaag te doen staat, of dat zie ik toch als mijn taak als docent, is om te kijken hoe kan ik die problemen die vandaag relevant zijn, hoe kan ik die articuleren via een diverse selectie uit de kanon en niet altijd via een bepaalde heel beperkte groep. Want dat zou jammer zijn. Er zijn dingen die we over het hoofd zien. Stemmen die we over het hoofd zien.
Ja, en dat perspectief van de student snap ik natuurlijk wel. En misschien zie ik dat wat over het hoofd dan. Maar ik lees nu met de studenten Metaphysical Animals. Dus een boek over de vier vrouwelijke filosofen, Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe, Philippa Foot en Mary Midgley. En hun coming of age eigenlijk, hè, de periode tussen 1939 en 1960 ongeveer. En een student zei mij ik vind het eigenlijk wel een lastig boek om te lezen, want er komen heel veel namen voorbij die ik allemaal niet ken. En het is pas wanneer Wittgenstein komt dat ik met iemand kan relateren, dat ik met iemand kan identificeren. En ergens is dat ook grappig, hè, want Wittgenstein is nu iemand met wie dat ik mij totaal niet kan identificeren, om eerlijk te zijn. En voor mij zijn die vier vrouwelijke filosofen veel meer herkenningsfiguren van identificatie, waarbij ik mij op mijn gemak voel. Dat ik denk van, ah ja, die vragen stellen mij ook, wat een interessant leven. En Wittgenstein is voor mij een zijfiguur in dat boek. Maar dan vanuit perspectief van de student was dat wachten, tot als Wittgenstein kwam. En dan was er een flash van herkenning en dan kreeg het boek waarschijnlijk meer betekenis of zoiets. Maar ja, hoe switch je van dat ene perspectief naar dat andere? Want ja, het kan ook persoonlijk zijn, hè? Want voor mij was de ervaring helemaal anders. Ik vind, ja. Ja, dus ja, daar heb ik het over gehad met die student. Van, ja, dat jij die ervaring hebt, is op zich al betekenisvol. Hè? Van, hoe komt dat dan dat Wittgenstein degene is die het gevoel geeft van nu ben ik thuis in dit boek? En dat wil zeggen dat al die, ja, Wittgenstein hoort erbij en de anderen zijn buitenstaanders. Maar ja, wie heeft dat ooit beslist en waarom is dat zo? Ja, ik vind dat gewoon op zich een interessante ervaring, want het is iets heel persoonlijks. Met wie je identificeert en wie niet, dat gebeurt vaak onbewust, denk ik ook, bij studenten. En daarom dat ik mij daar ook helemaal niet bewust van was als student zelf, dat er zo weinig vrouwelijke filosofen waren of zo. Ik dacht daar niet over na, maar onbewust heb ik dat wel geïnternaliseerd, denk ik. Hè? Want ja, de goede filosofen zijn mannen, hè. Dat effect van vervreemding mocht je niet onderschatten, denk ik. Dat zal ook van persoon tot persoon afhangen, maar bij mij is dat toch wel, speelt dat nog altijd, denk ik. Van, hoor ik hier wel thuis? Ben ik hier wel goed bezig? Met wie kan ik gesprekjes hebben? Ik vind dat het emotionele niveau, of het affectieve niveau, is vaak onzichtbaar en kunnen we ook niet altijd goed vatten. Maar het is er wel. Allee, als ik nog één kort voorbeeldje mag geven. Er is zo een boek, het is iets totaal anders hoor, maar om dat te illustreren, wat ik denk dat er gebeurt bij heel veel cursussen filosofie in uw publiek. Om dat te illustreren met een verhaal over mijn kinderen. Ik heb een kinderboek en dat heet Klein Wit Visje. En dat is, is onzijdig, het visje. En dus in dat boek verschijnt een paar keer het visje en zijn vrienden. En ik was aan het voorlezen voor onze dochter, al een paar avonden na elkaar. Hè. En op een bepaald moment zegt zij van ja, wanneer gaan we nog eens dat boek lezen dat over mijn broer gaat? Zegt ze. Dan zeg ik, maar dat boek gaat toch niet over mijn broer? Allee, dat visje is bedoeld voor de kinderen om zichzelf mee te identificeren, maar dat woordje zijn heeft bij haar dus onbewust meteen de associatie met een man. Dat is een mannelijk visje, dus dat is haar broer. Maar dan voor mij betekende dat ik dus al die avonden dat kind al heb zitten voorlezen over het leven van haar broer. Allee, hoe erg is dat? En ik vond dat super erg om plots door te hebben van... Maar zij vond dat niet erg, hè? Dus, en dat is hetzelfde met heel veel van onze studenten, of zoals ik zelf was ook. Ik vond dat ook niet storend. Maar op een onbewust niveau vindt er een distantie plaats. En zoals ik dat bij mijn dochter dan heel erg vond om plots te beseffen van dat kind denkt dus dat ik, als wat dan normaal is, dat ik haar een boek voorlees dat over haar broer gaat. Dat vind ik wel spijtig en we zijn ons daar niet altijd van bewust. En nu dat ik mij daar meer en meer van bewust ben, wil ik daar ook wel iets aan doen. Ja,
ik heb dezelfde reflex. Ik heb ook de... Ik denk ook dat we in die geschiedenis van de filosofie, als we erover lesgeven... Wat mij nu opvalt, is dat we ook een soort voorkeur hebben voor extreme figuren. Wat we dan noemen radicale denkers of radicale figuren. Maar eigenlijk, als je die mensen goed bekijkt en hun ideeën in hun tijd situeert, dan waren zij betrekkelijk afwijkend van wat er zich in hun tijd afspeelde. En zo worden ze ook gepresenteerd, als een soort helden van de geest, als een soort vrijdenkers. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat de meest toegankelijke denkers zijn. Of dat zij hun vragen, hun filosofie op de meest toegankelijke manier hebben geformuleerd. Wittgenstein is opnieuw een zeer goed tegenvoorbeeld van iemand die eigenlijk soms bijna niet wilde dat mensen hem verstonden. Of die duidelijk problemen had met communicatie. Laat ons het op een zachte manier uitdrukken. En zo is het ook wel. Zelfs iemand als Descartes is behoorlijk hard voor de andere mensen van zijn tijd. Dat maakt hem ergens... erg aantrekkelijk. Je kunt er een heroïsch portret van boetseren, ook als docent. En ik voel zelf ook... Je kunt er verhalen over vertellen, over zulke mensen. Maar het geeft wel inderdaad een betrekkelijk eenzijdig beeld van wat is een filosoof en wat doet een filosoof en wat voor personen zijn dat. En dan zijn dat eigenlijk een soort van bijna heroïsche generaals op het slagveld van de filosofie. En misschien moeten we ook dat beeld een beetje beginnen bijstellen door ook te praten over de verzoeners, over de stemmen in de schaduw, over de mensen die correspondeerden met die grote mannen. De andere stemmen, de tegenstemmen, de nevenstemmen, de echo's. Ja, en soms ook echo's die het niet eens waren met met de bron.
Ja, dat is mooi. Ik mee eens. Ja.
Misschien zou het goed zijn als het onderwijs misschien meer zich richt op, in plaats van kennisoverdracht of zo, of puur het overbrengen van die kanon, naar het leren zichzelf te oriënteren binnen wat er allemaal is.
Ja, zeker. Maar ja, hoe doe je dat? Dus ik denk dat, wat ik daarnet zei over iemand die mij dan aansprak en zei, ja, ik vind het wel fijn dat boek, maar ik vind het toch wel moeilijk om te lezen. Maar dat is net de oefening die ik voor ogen had, hè, van hoe oriënteer jij je ten opzichte van die analytische wijsbegeerte, dat historisch overzicht. Ik vind dat je dat van studenten aan de universiteit wel kunt vragen, dat ze dat zelf ook mee voltrekken, zich daarin oriënteren en daar vragen over stellen. En dus daarom voel ik mij nog altijd, omdat je dat net zei van, ja, maar studenten willen de grote namen horen. Hè. Daar willen ze vaak ook over schrijven. Dat is ook vaak het geval. Hè. Hun scripties graag over grote namen, want dan kunnen ze dat thuis zeggen. Hè. Als thuis of vrienden vragen waarover werk en je zegt, ik werk over Nietzsche. Ja, dat maakt wel wat meer indruk dan wanneer je werkt over Susan Stebbing. Allee, ik bedoel, dat is nu eenmaal zo. Maar ik denk dan, van op een universitair niveau kun je misschien die metareflectie wel wat meer verwachten van... oriënteer u en wees kritisch ten opzichte van die dynamieken. En die patronen, die structuren die ontstaan en ja, die uitvindingen zijn of die contingent zijn. En dat op zich is ook al interessant om daarover na te denken. Ja,
daarom vond ik ook de eerste les van analytische filosofie zo opvallend, omdat dat eigenlijk de eerste keer was dat er een docent zoveel tijd nam om ja, niet zich te verantwoorden. Dat bedoel ik niet, maar ja, de lessen ja, toch een soort van verantwoording te geven.
Ja, maar dat is wel iets denk ik dat ik altijd doe bij al mijn lessen, dat ik wel bijna al mijn cursussen, dat ik wel wat uitleg waarom ik keuzes maak en wat ik dan buiten beschouwing laat en waarom. En dat voelt inderdaad dat je zelf aan het verantwoorden bent, maar dat is een soort transparantie bieden of een inzage bieden in, ja, ik verkondig niet de Bijbel, hè. Ik verkondig mijn reflectie of mijn visie op een stukje van de filosofie. En dat is denk ik wel iets dat ik bij meerdere van mijn cursussen doe, dat die positionaliteit erbij vermelden. Maar dat is ook, dat maakt u misschien ook wel wat zwakker op een bepaald punt, wanneer dat niet iedereen dat doet of zoiets. Ja, dat is wel waar. Maar ik denk eigenlijk dat iedereen dat zou moeten doen, hè. Dat is wat ik vind. Dat we daar gewoon eerlijk in moeten zijn met elkaar. Dat we maar doen wat we kunnen en dat we keuzes maken die contingent zijn. Maar ja, we kunnen niet alles doen.
Ja, studenten zitten misschien ook niet meer te wachten op de grote maître à penser die zegt van kijk, dat is de kanon en ik zal je uitleggen hoe het zit. Ja. Ik denk dat studenten van vandaag de dag ook graag iemand horen zeggen van ja, kijk, dit is hoe ik het nu zie en mijn positie heeft ook een aantal lacunes en ik zie ook niet alles. Ik denk dat dat een eerlijkere en misschien ook een sympathiekere positie is als docent, eerlijk gezegd, dan de grote inspirator of de grote eigenzinnige denker die eens zal zeggen hoe het allemaal zit. Katrien, het was een heel fijn gesprek in de lentezon in de binnentuin. Bedankt om tijd te maken voor de kanon.
Graag gedaan. Voor de kanon.
Studio Weerwerk. Studio Weerwerk. Studio Weerwerk. Studio Weerwerk. Studio Weerwerk.
Studio Weerwerk.